We zijn op het gedeelte gekomen van 16 tot en met 26. En hoofdstuk 5 begint met in de vrijheid te gaan staan. En die vrijheid niet in de dienstbaarheid. Laat je geen juk opleggen. Dus dat is het hele punt van de Galatenbrief. Blijf onder de genade. Je ziet ook als je gelaten bent. Dat is wel mooi, dat is nu ook weer. Dat elke keer voor de... Want alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot... lering tot wederlegging, tot verbetering. En verbetering, dat is gewoon correctie. Dat je verbetert, ja. Corrigeren. Nou, dat is wat met de gelaten moet gebeuren, ja. En waar doe je dat dan mee? Nou, dat weten de volgorde. Romeinen, 1 en 2 Korinthe gelaten. En dan krijg je de nieuwe leerbrief, Efeze. En dan zie je Filippenzen, Colossenzen, die worden dan weer met Efeze gecorrigeerd. Gelaten, die zie je, die gaat meestal naar Romeinen toe. Ons te corrigeren. Want daar zit het probleem, dat ze daarvan afwijken. Nou, oké. En dan zijn we in vers 16. Ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Nou, dat hebben we vorige week behandeld. Ook heb ik ook die cirkels met ons lichaam, hoe wij in elkaar zitten, heb ik dat getekend eventjes. Geest, ziel en lichaam. Maar dan zegt hij, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Nou, als je onder de wet bent, dan kom je ook onder de wet van de zonde. Ja? En dan zie je het resultaat, vers 18, 19 en vers 19, 20 en 21. En in vers 22 zie je de vrucht van de geest. Dat is als je dus door de geest geleid wordt. Dan heb je ook de vrucht van de geest. Nou, als je nou denkt aan het woordje geleid, dat is natuurlijk ook een beladen woord. Ja? Hoe leidt God mij? Ook in het christendom. Ja, wat is het plan van God? Wat is de wil van God? Hoe leidt hij mij? Heren, wat is uw wil voor vandaag? We kennen allemaal het bekende verhaal, hè? Dat je doet je Bijbel open en dan doe je zo en dan lees je die tekst. Er zijn ook grapjes voor, maar... En dat is dan wat God voor jou wil. Maar God heeft een wil, heeft hij geopenbaard in zijn woord. Hoe ging dat als je dan eens even... Je kan vaak leren, ook van Israël is natuurlijk ook tot ter lering. Dat is het allemaal opgeschreven. Hoe het wel moet en hoe het niet moet. Maar als je daarna denkt over bijvoorbeeld... Hoe werd bijvoorbeeld Abraham geleid? Als je in Genesis 12 leest, dan zegt God persoonlijk tegen Abraham, spreekt hij tot hem... Ga heen, daar en daar en daarheen, naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, en Abraham ging, die geloofde en hij ging. He, je ziet ook Eliezer, die werd ook geleid door God. Want Eliezer, dat was de huisbezorger van Abraham. En wat moest hij doen? Hij moest een vrouw gaan zoeken, ik zeg het, van Isaac. Ja, misschien kunnen we het even lezen. Dat is in Genesis 24. Genesis 24. En zo zouden veel mensen graag zien dat God nog steeds zo zou leiden, zeg maar. Als ze denken dat hij zo tot mij spreekt. En er zijn ook mensen die geloven ook in profetie, ja. Dat de mensen nog kunnen profeteren, profeten zijn. En die spreken dan wat God wil, buiten het woord van God om. Nou, in Genesis 24 vers 7... De Heere, de God des hemels. Oh nee. Even kijken hoor. Ja, dat gaat over Isaac. En Abraham zeide tot hem, even kijken, tot de knecht. Kijk in vers 2. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. Leg toch uw hand op mijn heup. Nou ja, en dan moet hij in vers... ik ga even helemaal door naar, ik ben niet waar, vers 7. Het zal vers 48. Ja, 24 is 48. Oh, wacht, ja. Dus je ziet, we kennen het verhaal natuurlijk. Hij ziet op een gegeven moment bij de waterput, ziet hij, hoe heet ze ook weer, Rebecca. Ja? En dat wordt de toekomstige vrouw van Isaac. Maar wat zegt Eliezer in vers 48? Hij zegt eerst in vers 47 tegen haar, toen vraagde ik haar en zeide, wiens dochter zijt gij? En zij zeiden, de dochter van Betuel, de zoon van Nahor, welke Milka hem gebaard heeft. Zo legde ik het voorhoofdsiersel op haar aangezicht en de armringen aan haar handen. En dan zie je Eliezer, wat doet hij? Ik neigde mijn hoofd en aanbad de Heere. En ik loofde de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had om de dochter van mijn broeder, van mijn heer, voor zijn zoon te nemen. Zie je dat? Dus je ziet hier, hij wordt duidelijk door de Heere geleid. De Heer heeft gezegd, daar moet je heen gaan. En als je dat ziet, en als je, dan weet je dat zij het is. Zo werd Abraham ook gestuurd naar het land. Hij zegt, daar, heel duidelijk, direct persoonlijk. Mozes, hetzelfde verhaal. Wat zag hij? Hij zag de braambos branden. En toen sprak, hij ging erheen en toen sprak God tot hem. En hij zegt, je gaat nu naar, ik zeg het even in mijn eigen woorden. We gaan het niet allemaal opzoeken. Terug naar Egypte en je gaat je volk. Ik ga jou, via jou, jij bent nu de leider, om mijn volk uit het diensthuis van Egypte te leiden. Wordt zondags voorgelezen, toch? Ja? Ik ben de God die u uit het, hoe zegt het ook weer? Die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ja? God leidde. En hij sprak direct tot Mozes, maar hij sprak ook direct tot het volk. En later zie je ook dat hij ze ook, in de woestijn heeft hij ze geleid. En dan zie je, misschien, ja, die wil ik toch even lezen. Dat is Deuteronomium 8. Deuteronomium 8. Leiding. Veel mensen, die hebben daar echt, ja, die zitten daar mee, hoe zeg je dat? Helemaal in de verwarring van, ja, wat is het heel veel goed? Hoe gaat hij mij leiden? Ik wil door hem geleid worden. En hier zie je het heel duidelijk staan. Ook bijvoorbeeld met in Deuteronomium 8 vers 2. Dat hebben we net gelezen. Dat is om te weten wat in uw hart is. In de woestijn. 40 jaar in de woestijn. En als je dan leest in vers 15. Wat zegt de Heere dan? Dat zegt Mozes tegen hun. In vers 14. Uw hart zich alsdan verheffen. Dat gij vergeet de Heer uw God. Die u uit Egypte land. Uit het diensthuis uitgevoerd heeft. Die u geleid heeft in die grote, vreselijke woestijn, waar vurige slangen en schorpioenen en doorheid, waar geen water was, die u water uit de keiachtige rots voorbracht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zie je, dat is er gebeurd. Dus je ziet hier heel duidelijk dat God tegen hun spreekt. Tegen de leiders en tegen het volk. Nou, hoe werden ze verdrest? Dus dat weten we, ja. Hier zie je in de woestijn en in de ellende heeft hij ze ook geleid. Nou, hoe werd Israël, hadden ze toen de Heilige Geest? Nee, hadden ze niet. En Paulus zegt tegen ons, als gij door de Geest geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. Hoe werden zij toen geleid? Nou, hier zie je directe communicatie van God, maar dat was natuurlijk niet dag in dag uit. Voor de rest was de communicatie hoe. Hoe werden ze dan geleid? Hoe moesten zij zich laten leiden? Waar was de wil in geopenbaard? In de wet. Ja? En dat was heel klip en klaar en duidelijk. Dat was hun leiding. Gods geest hadden ze niet. Die hebben wij nu. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in de psalm. In de psalm, psalm 119. Als je aan de wet denkt. Nou, psalm 119. Ik geloof dat misschien één of twee versen dagen later. Is constant een referentie naar de wet. Nou, Psalm 119, als je dan kijkt in vers 1. Dat is iemand die leeft in Israël. Ja, en hoe kom je erachter wat de wil van God is? En je wil je door hem laten leiden. Nou, daar was de wet voor. Ja, want hij sprak niet voor de rest individueel tegen de mensen. Op uitzonderlijke dagen later, dat weten we. Hè? Denk ook bijvoorbeeld met Simson en de profeten. Maar voor de rest, uiteindelijk toen ze in Israël zaten, was dat alleen individueel. En voor de rest, de wet. Dus Psalm 119. Wel gelukkig zalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Wel gelukkig zalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden. Kijk, en die hem van harte zoeken. Ze zoeken hem, maar wat wil u, Heren? En hij had de wet gegeven. Je hebt de civiele wet, je hebt de godsdienstige wet. En je hebt de ceremoniële wet, ja, en de burgerlijke wet en de morele wet. En die zijn samengevat. De morele wet is in die 10 geboden samengevat. Behalve dan de Sabbat. Dat was de hele. Dat. Dus hij gaf ook zijn instructies hoe zij. Het was ook een autocratie. In die samenleving moesten leven. Hoe zij God moesten dienen. Daar waren al die voorschriften voor. Dus als je wil weten. Ja, heren, wat wilt u wat ik nu moet doen? Nou, bijvoorbeeld met seksuele zonde. Nou, met dieren, dat soort dingen. Dat stond duidelijk. Dat deed de heidenen. Dat verbood hij. En op allerlei gebieden geeft hij zijn voorschriften. Dus het was heel duidelijk de wil van God. Dat stond daar gewoon in omschreven. Nou, in vers 3. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Welke wegen? Waar vind ik die? Ja, dat staat geopenbaard in de wet. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen, wat is dat? Mijn wegen, dat is ja wandel, gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Dus die gaat constant over de wet. Ik zal u loven in oprechtheid des harten als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren. Verlaat mij niet al te zeer. Dat zouden wij natuurlijk niet zeggen. Ja? Waarmede zal de, dat is ook mooi. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Ook voor de jongeling. Nu hoor je van, ja, het is allemaal zo moeilijk voor de jongeren in deze tijd, want er komt van alles op hun haar, op hun weg en bla 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 bla, noem het allemaal maar op. Maar hoe gaat een jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw woord, dat was toen de wet. Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Wat wel een voorwaarde is, dat jij wel zoekt. En dat is precies wat Paulus ook zegt, ja? Wandelt in de geest, volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet. Dat is ook van, dat is een bevel, ja, je moet de Heere wel willen dienen. Je moet die keuze maken, gaat niet vanzelf. Hier ook, ik zoek u met geheel mijn hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden, kijk, in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Die zijn opgeschreven. Hoe leer jij zijn inzettingen? Heren, leer mij uw inzettingen. Dat is bij ons, vragen wij dat toch ook. Heren, geef mij verlichting. Maar dan moet je wel de Bijbel lezen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Dat is mooi als het leed. De rechten uws monds. Hij heeft het gesproken. Maar heeft hij het gehoord? Ja. Hoe? Door te lezen. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Dat is nog steeds zo. Ik zal u bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Nou, je zou zo doorlezen. Maar we weten, dat is een hele lange psalm. Je kan, als je dat zo ziet, hè, dan denk je, ja, dit is voor hun. Dat was voor hun hoe zij zich lieten leiden wat de wil van God was. Dat was gewoon de wet lezen, lezen, lezen. En de begeerte hebben, hem zoeken en het ook willen doen. Zonder dat ze Gods geest hadden. Ja? Daar zie je dus dat heel mooi staan. Als we even doorgaan, even teruggaan naar Psalm 25. Dan zie je ook David, vers 4. Kijk, heren. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk, heren, uw barmhartigheden en uw goede tieren, heden, want die zijn van eeuwigheid. Nou ja, ik zocht nog één tekst eigenlijk, dat was, even kijken, vers 9. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, hij zal de zachtmoedigen zijn wegen leren. En dan vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Die hij zal moeten. Want als je zegt die hebben te verkiezen, die moet hij verkiezen. Ja? Dat is wat de Heere, de wet eist natuurlijk. Oké, nou je ziet hier dus een beetje hoe dat gaat. Dus als wij terug naar Galaten gaan. Dat als Paulus daar zegt, en de gelaten wilden onder de wet zijn, maar Paulus zegt nu iets tegen ze, dat ze, hij zegt ja, kijk toen dienden zij de Heere, zij zochten de wil van God en ze lieten zich leiden gewoon, ze hadden Gods geest niet, hè? Maar ze lazen de wet en daar moest je aan gehoorzamen. Dus bijvoorbeeld de feesten, daar ging je 3 keer per jaar heen, we hadden het er net even over. En je deed de voorgeschreven offers. Je kon God dienen gewoon zonder dat je zijn geest had. Want geloven doe je met je hart. En dat was geopenbaard. En nu zegt hij hier in vers 16 en 17. Wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt het. Zie je dat je moet een keus maken. Onder die wet moet je ook die keus maken. Ja, je wist ook wel, als je het niet deed, dan ben je natuurlijk vervloekt. Maar goed, je moet met je hart zoeken. Wij moeten ook kiezen, ja. Maar als je nu in vers 18 kijkt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Als jij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Zie je dat de leiding nu is niet meer door de wet, maar door de geest. En dan vinden mensen opeens, wordt het natuurlijk moeilijk, hè? Want ja, de wet, ik weet nog goed, vroeger ook kwam ik in een kerkgebouw en hing daar natuurlijk de 10 geboden in het groot, hing aan de muur. Dat wordt vaak natuurlijk gezegd. Dus als je zegt tegen iemand, wat is de wil van God, wat denk je dat je moet doen? Nou, als de 10 geboden houden bijvoorbeeld, dat wordt vaak gezegd. Dan kan je natuurlijk vragen, nou, dat kan je natuurlijk, moeten wij ook nog niet liegen, maar houd je die 10 geboden ook? Ja, nee, de antwoord is natuurlijk nee. Niemand kan dat houden. En de Sabbat is natuurlijk ook niet voor ons. Maar het is de wet. En ziet, de geest gaat jou niet leiden als jij onder de wet wil zijn. Terwijl in het verleden mensen lieten zich leiden door de wet. En Paulus zegt, nee, nu niet meer. Als je door de geest geleid wordt, dan ben je niet meer onder de wet. Want als je onder de wet bent, dan zie je dus vers 19, 20 en 21. Nee, niet door de wet. Waarom niet? Omdat de Romeinen 6:14 leert ook duidelijk dat zullen, hoe zegt hij dat ook weer? De zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat is de kracht van de zonde? De wet, hè? 1 Korinthe 15, vers 56. De kracht van de zonde is de wet. Dus met andere woorden, Paulus zegt tegen de gelaten, jij wordt niet door de geest geleid, hoor. Dat is de geest blussen, het is de geest bedroeven, het is hem ook blussen. En de werken van het vlees gaan alleen maar groeien. Het is nu gelaten 3, als je kijkt in gelaten 3, hoe worden wij nu geleid? Nou, dat is natuurlijk door de Gods geest. Hij zegt in hoofdstuk 3, ook gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Ze zijn ongehoorzaam geworden aan de waarheid. Ongehoorzaam, wie heeft hun de waarheid verkondigd? Paulus. Wat verkondigde hij hun? Het evangelie van Gods genade. Verkondigde hij de wet? Nee, juist niet. Hij laat juist zien dat wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ze zijn in plaats van de genade naar de wet overgegaan. Kijk, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde, daar gaat het om. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken de wet of uit de prediking des geloofs? Het antwoord is, uit de prediking van het geloof. Is Gods geest in mij komen wonen? En dan zie je vers 3 ook, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees. Dit is zo'n fantastisch vers om te laten zien hoe iemand begint. Hè? De Heer komt in je wonen, we hebben het net over het huis Gods gehad, ik ben een tempel. Hij komt in mij wonen, ik heb Gods geest ontvangen. Zo begint iedereen. En dan, zij zijn goed begonnen. Wij zijn allemaal anders begonnen. Ik ben ook niet begonnen onder de genadeboodschap. En niemand van jullie. Dus we zijn daarna gelijk, helaas, zijn wij de verkeerde kant op gegaan met de verkeerde leer. Wij hebben ons toen laten leiden, in feite, door de wet. Terwijl de wet ons nu niet meer leidt. En Gods geest leidt jou via zijn woord. En als je naar de wet overgaat, zie je, dan eindig je, dan kom je dus in het vlees. Dus iemand die onder de wet gaat, die laat zich door de wet, maar uiteindelijk het vlees, dan kom je dus in de wil des vlees terecht. En dat is niet wat de geest wil, dat is niet van de geest. Dus daar zie je het grote verschil. Het is via de prediking van het kruis, via de prediking van Gods genade. En zo worden wij nu geleid. Kijk in 2 Korinthe 3. Daar zie je het ook heel mooi staan. Ik bedoel, de Korinthiërs hadden daar ook last van, ja? kwamen ook judaïsten, die kwamen ook van, kijk, dit gaat over verlaten van de wandel. Maar ja, dat verandert natuurlijk ook, ja, als je natuurlijk naar een ander evangelie gaat. En in 2 Korinthe 3 zie je, in vers 2, gijlieden zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, apostel Paulus, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafel des harten. Gods geest is in mij, hij is in mijn hart uitgestort, ja, en je ziet, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond, in vers 6. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Kijk, de wet, dat hebben we net gezien, daar stond het allemaal. Zo en zo en zo en zo. Maar dat was natuurlijk allemaal als dan. Nu zie je, Paulus zegt, nee, niet meer in die oudheid van de letter, maar van de geest. Dus de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus je ziet ook dat mensen die onder de wet willen zijn, de geest maakt levend, maar de letter die dood. Dus met andere woorden, als we praten over de blussen van de Heilige Geest, dan zie je toch precies staan hier. Want de wet die dood, de geest doet niks meer. Maar de geest wordt levend als ons door het evangelie, door de prediking van het geloof, daardoor laten leiden. En dat zien we dus in de brief van Paulus. En dan kan je het hele stuk lezen, want we weten natuurlijk het verhaal dat in vers 13 Mozes deed een deksel op zijn aangezicht. En dan vergelijkt het daarmee. En dan zie je in vers 14. Hun zinnen zijn verhard geworden. Zie je wat de wet doet? In Zacharie zegt hij over het hart wordt als een diamant. De wet verhardt het hart. En kijk bij Galaten, wat gebeurt daar? Indien gij elkaar verbijt en vereet. Want op dezelfde dag van heden blijft nog steeds, zie je het? Dat is dan bij de Joden. Maar bij de gelovigen onder de wet ook blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt. En waar werd Mozes gelezen? In de synagogen. Waar wordt Mozes nog steeds gelezen? Oh, ja, inderdaad, die gaan van Paulus afwijken. En dan kan we natuurlijk naar de evangelie gaan, maar wat doet de Heer Jezus? Die zegt elke keer, Mozes zei dit, Mozes zei dat. Dus de Heer Jezus leest ook Mozes. Die verkondigt ook wat Mozes vertelde. Dus de geest kan ons niet leiden. Die letter doodt ons. De geest wordt geblust. Kijk, dus het deksel, zie je, dat is die verharding. Er komt een bedekking op je hart. Doch zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo zal het wordt het deksel weggenomen. Dat is, nou dat kennen wij allemaal toch. Toen jij hoorde, kijk, natuurlijk, het ging om Christus voordat ik recht leerde snijden. En toch, ik was blij over mijn verlossing en ik wist een aantal dingen. Ik had een beetje een mengsel, zeg maar. Ja, nou ja, een beetje een mengsel. En dan hebben velen dat natuurlijk. En toch ligt die bedekking op je hart. En dan zie je opeens, leer je deze boodschap kennen en dan, ik zeg allemaal, het is net alsof een gordijn open ging. Wat was dat? Dat deksel werd weggenomen van je hart. Met je hart, wat doe je? Daar geloof je mee. Ja? En de verlichting van ons verstand, je krijgt verlichting, het wordt weggenomen. En opeens als een gordijn open gaat, als een gordijn dicht is, ja, dan kan je niet naar binnen kijken, toch, in een huis. Maar als het gordijn open staat, kan je wel naar binnen kijken. En dat is wat er gebeurd is. De Heer nu is de geest. Kijk, en waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Dus waar is de geest des Heer? Ik woon, hij woont in mij. Maar woont Christus ook in mijn dagelijkse leven, dat hij mij kan bekrachtigen. In mijn wandel, woont hij dan ook dagelijks in mijn hart? Dat kan alleen onder de evangelie van Gods genade. Want kijk, waar de geest des Heren, daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, kijk, die bedekking is nu weg. Wij staan voor dit evangelie, wij geloven in dit evangelie. We zijn onbedekt nu de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. We zien de heerlijkheid des Heren in het woord van God, het woord van Christus. Zoals Paulus zegt, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Dan spreekt hij over het, niet, natuurlijk de hele Bijbel moeten we, maar vooral de verborgenheid. En dan zie jij de heerlijkheid des Heer als in een spiegel. En dan worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kijk, als van de des Heere geest, door de geest van de Heere. Het is de geest die doet. De wet kan mij niet veranderen. Dan wordt het juist, de geest kan mij alleen levend maken. Dat heb ik nodig. Vorige keer zei ik het al met die tekening. Het lichaam, dat is dood. Wat overwint de dood? Dat is leven. Wij zijn opgestaan met Christus. Nou, en dat kan alleen door het leven van Christus in mij. En dat doet hij door zijn geest. Dus ja, dus gaan we in de Romeinen 12. Dus hoe kan hij mij nu leiden? Nou, dat hij, Paulus zegt, door de geest. Dus de mensen kunnen zich afvragen, ja, maar wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen in deze situatie? Velen hebben geloofd, je wordt gelovig en dan denk je, ik moet naar Afrika toe. Hè? Dat is een bekend gegeven. Je moet dit, ik moet, ja. Maar ja, goed, dan zouden we allemaal daar zitten. Nee, dat zegt hij niet. Maar heb ik een vrije wil? Ja, ik heb een vrije wil. Ja. Kijk, met eerst had je de wet, gij zult dit, gij zult dat, en zo en zo en zo. Het zat allemaal kant en klaar, zo moet je het doen. De letter van de wet. Maar hier zien wij, de geest des Heren, als die daar is, dan is er vrijheid. En God wil gelovigen die uit vrije wil de keus maken. Hij heeft ons bevrijd, toch? En hij zegt, gebruik die vrijheid niet tot wat? Tot een oorzaak van het vlees. Daartoe roept hij ons op. Hij is toch voor ons gestorven, zegt 2 Korinthe 5, vers 14 en 15, opdat wij voor hem leven zouden. Wat betekent dat dan? Dat is toch hem dienen? Wij zijn zijn tempel. Wat moest je in een tempel doen? Dat was de plaats waar de Heere werd geëerd en gediend. Hij woont nu in mij. Dus dat is de bedoeling, dat ik die tempel ben, ja? Kijk, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat is de reden, je verstand, het geestelijke verstand. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij mogen beproeven, kijk welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Waar vind ik de wil van God in? In zijn woord. Ja, daar moet ik lezen. Hoe word ik niet gelijkvormig, maar laat ik mij veranderen? Niet door dat vlees, mijn lichaam, dat dode lichaam weer proberen te veranderen. Het is Gods genade. Kijk, de wet, zonder Gods geest, ga jij maar eens proberen dat te veranderen. Dat gaat niet lukken. Nu door Gods geest in mij, hè, dat tekeningetje vorige keer ook laten zien, dan zie jij, het is Gods genade in mij die mij gaat. Die moet het doen. En niet ik. Of de geest, of de vlees, omdat gij niet doet wat geen gij wilde. Je moet een keus maken. Ja, laat ik het vlees doen, of laat ik het de Heere doen. Maar dat kan niet zomaar, dat moet je hiermee doen. Ja, door de vernieuwing van je gemoed. Nou, dan moet je ook het woord van God kennen, de boodschap van genade, ja. En dat betekent ook, dat moet je natuurlijk ook lezen. Ik zei het net al, bladzijtje, 4 minuutjes. Misschien iemand die zegt, ik kan het in 3. En een ander zegt, ik doe het misschien in 5 minuten. Ja, maar zo simpel is het, hè. Zo simpel is het. Maar dan zie je dat je mag beproeven dat de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. In zijn algemeenheid, wat is het plan van God? Maar ook, wat is de wil van God voor mij voor vandaag? En dan moet je natuurlijk ook je keuze maken. En dan zien we, lees dit samen met Colossenzen 1. Nou, ik heb echt een punt gemaakt in verband met dat lijden. Omdat dat voor veel mensen, ja, men ziet ook wel eens, oh kijk, ja, dat gebeurt dat. Oh ja, dat is dan de wil van God voor mij. Ik heb een keer iemand gesproken, die ging in een auto. Ik moet eigenlijk ook een andere auto een keer. Maar ik weet nog goed dat hij zei, ik ging ook kijken. En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk wel mijn auto. Nou ja, goed, als hij had nog niet besloten. En toen dacht hij over, nou, hij zegt, nou ja, als hij van mij is, dan staat hij de volgende week ook nog wel. Weet je wel? Dan zorgt wel de Heer dat hij die auto blijft staan voor mij. Dat soort dingen. Ja? Ja, nee, maar. Ja, maar zo wordt geredeneerd. Of moet ik in de bediening gaan of niet? En dan wacht men op een teken van God. Maar alleen, je weet nooit. Het is allemaal buiten Gods woord om, hè? Dat is het punt juist. De wil van God zit hierin geopenbaard. En als jij nou dus die wil van God gaat begrijpen, je gaat eerst natuurlijk je eigen identiteit leren kennen. Wie ben ik in de Heer Jezus Christus? Nou, ga dat nou eens eerst goed bestuderen. Ja? En dan ga je ook leren, wat is de wil van God voor mij? Moet ik eerst weten wie ik ben, in zijn ogen. Nou, als je nou kijkt in Filippenzen en Colossenzen, 1 vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Kijk, wat is, en Paulus bidt dat, maar dat is natuurlijk de wil van God, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Als jij toch, dus je kan vervuld worden met de kennis van zijn wil, dus je kan zijn wil weten. Komt het uit de lucht vallen? Is het omstandigheden? Nee, er staat hier, kijk, met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is verstand, hè? Dus niet je emoties en niet wat je om je heen ziet. Je verstand moet geestelijk worden. En zo word je veranderd. En wordt je verstand geestelijk, dat is je redelijke godsdienst, dat wordt gebeurd door het woord van God. Opdat gij, kijk, moogt wandelen, waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Nou, als je dat zo samen leest, denk je, oké, de wil van God. Ik kan daar vrijelijk voor kiezen. Hij bidt voor hun, zie je, dat ze het doen. Er staat dat jullie moeten zo, hij bidt voor hun. En hij begeert dat ze dat zullen doen. Je moet een keus maken. Dat betekent dat je de Heere wil dienen. En Paulus, die had, misschien is het een mooi voorbeeld. Als je denkt bijvoorbeeld, hoe gaat dat dan? Nou ja, oké, we willen allemaal de wil van God doen. Nou, dan denk je over, nou ja, bedenk de dingen die boven zijn. Daar begint het mee. Nou, waar is dat? Dat is dus in zijn woord, dat zijn we hier staan. Dus bedenk de dingen die boven zijn. Dus moet je die dingen weten, maar ga ze ook overdenken. En dan ga je overdenken. Nou, dan zie je, dan maak je de keus. De Heer wil dit of wil dat. Dat staat daar. Maak je een keus. De Heer wil bijvoorbeeld dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Oké, nou, ik ben een schakel in dat geheel, ja. Hoe ga ik dat doen? Nou, en daar laat hij ons naar vrij in. Ja, daar maak je je keuzes in. Het is onze vrije keuze dat wij hier in de kamer nu zitten. Ja. Maar Israël had geen vrije keuze natuurlijk, hè. Die tempel, die stond daar. En je moest dit en dat en dat. Wij worden nu gemotiveerd door het woord van God, ja. Dus als je bijvoorbeeld in 2 Korinthe 1 ziet, als je daar eens kijkt, dan zie je Paulus. Kijk, en dat is een proces van nadenken. Is met dit ook zo. Hoe gaan we nu verder? Wat gaan we nu op de zondag doen? Wat willen wij als gemeente? Ja? Er staat niet zo tak, 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 tak. En, ja? En Harry moet zondagochtend hier staan en de volgende week daar. Dat is allemaal omdat we dat... Ja, het doel is toch als plaatselijke gemeente aan onze roeping te voldoen. Ja? Nou, en als je bij Paulus kijkt in 2 Korinthe 1, dan zie je dan... Nou ja, hij was van plan om naar hun te komen. Als je kijkt in vers 15, 2 Korinthe 1 vers 15. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen. Zie je, ik wilde tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. En dan gaat hij ze meer over van de boodschap vertellen. En door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Dat was zijn plan, maar dat ging niet door. Maar daar heeft hij over nagedacht, dat was zijn plan, maar er kwam iets tussen. En hij zegt ook ergens een keer van, er was daar een deur geopend. Dus ja, ik zag mogelijkheden. Als ik mogelijkheden zou zien, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld bij jou in Noord-Holland. En dan zou opeens daar veel soort opwekking komen. Ja, dan zeg je toch, nou, dan gaan we ons aanpassen. Dan gaan we, misschien kunnen we daar dan een bediening starten. Zo werkt dat. Ja? En... Dus ja, hier zie je, dus dat was zijn plan. Als ik dit dan voorgenomen heb, zie je, voorgenomen heb. Paulus nam zich iets voor. Dus als ik daar over nadenk, dan kan je over nadenken. Of je gaat zeggen, nou jongens, ik ga een plan opstellen. En we gaan dit en dat doen. Om bijvoorbeeld mensen te bereiken met evangelie. Dan kan je van alles bedenken. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Ja? En zo werkt dat. En dat doe je gebaseerd op Gods woord. Door de verandering van je gemoed op zijn wil. Wat is zijn wil? Dat alle mensen zalig worden. En het lichaam van Christus is zijn instrument en ik ben een lid van het lichaam. En dat doe ik dan op basis van 2 Korinthe 5 vers 20. Dat hij daar zegt dat wij zijn gezanten van Christus om de mensen het evangelie van verzoening te brengen. Nou, en dan als je dat leest, dan weet je dat. En dan kan je daar voornemen of je dat doet of niet doet en hoe je dat gaat doen. Ja? Nou, als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt. Hè? Ben ik dan ontdacht geweest? Nou, daar werd ik dan door beschuldigd, dus daar gaan we verder ook niet lezen. Maar kijk, dan zie ik zijn motivatie dat hij nog niet gekomen is. Zijn doel was te komen, daar had hij een doel mee. Want de Corinthiërs die waren vleeselijk en hij kwam naar hen toe en ze moesten natuurlijk vermaand worden, gecorrigeerd en weerlegd worden. En dat doet hij met die brief. Want hij zegt in vers 23, doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik, kijk, om u te sparen, nog tot Korinthe niet ben gekomen. Moet ik met de roede komen of met de liefde, zegt hij, met de geest en zachtmoedigheid. Nou, hij wil het liefst natuurlijk, daar schrijft hij die brief, en hij zegt, ik ben nog niet gekomen, want ik geef jullie eerst de gelegenheid om je te bekeren. Ik kom eigenlijk veel liever naar jullie toe, dat ik jullie niet hoef te corrigeren, te vermanen, dat ik niet de roede hoef te gebruiken, maar dat jullie bekeren. Want, kijk, in vers 24, ik wil geen heerschappij voeren over uw geloof, maar een medewerker van je blijdschap. Want gij staat door het geloof. Zie je het? Nou, je ziet dus hoe Paulus, hoe een beetje dat proces, hè. Dus je ziet hij, het is het overdenken van het woord van God. Wat is zijn wil? Nou, dat weten we in algemene zin. Dat weten wij. Dan kies je en dan doe je het. En Paulus die heeft een plan gemaakt. Ik ga erheen en dan besluit je op een gegeven moment. Nee, ik ga het zo doen. Ik kom nog even niet, want ik wil jullie sparen. Nou, waar lees je dat in de Bijbel zo? Dat heeft hij zelf bedacht. Ja? Maar met een doel voor ogen. Dat is eigenlijk belangrijk. Wat is het doel van een studie? Wat is het doel van je gemeente? Wat is het doel in je leven? Heb je een doel? En Paulus had een doel. Dat was het evangelie verkondigen. Dus en dat was zijn motief, dat hij nog niet kwam. Dus ja, kijk met mij in 2 Timotheüs 3 vers 12. 2 Timotheüs 3 vers 12. Ik moet eigenlijk 10 zijn. Kijk, maar tegen Timotheüs. Gij hebt achtervolgd mijn leer. Mijn wijze van doen, zie je het? Zegt hij mijn leer. Dat is natuurlijk de leer die hij heeft van de Heer Jezus heeft gekregen. Maar dan zie je mijn wijze van doen. Hè, hoe die leefde. Hoe die handelde. En dan mijn voornemen, zie je? Hebben wij een vrije wil? Een voornemen is een wil. Dat heb je. En zie geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, mijn vervolging enzovoort enzovoort. En in vers 12, allen die godzaliglijke willen leven. Zie je dat daar die keuze is? Dat is het voornemen. Die zullen vervolgd worden. Dus Timotheus, kijk, Paulus zag net, die heeft zo'n zijn voornemen gemaakt. Hij heeft over nagedacht, hij heeft een doel gesteld en dat wil ik met de Corinthiërs bereiken. Hij had zorgen over al de gemeenten, ja. Maar dan zie je ook aan Timotheus, die is met hem meegegaan al die tijd. En die volgt Paulus weer nader in. Mijn voornemen, mijn geloof, ja. Nou, dat is wat je mooi ziet staan. Dus ja, als we terug naar Galaten gaan. Dus, indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Geleiding is niet door de wet, maar is nu door Gods geest. En dat moet gebaseerd zijn, uiteraard, op Gods wil. Dus je moet de wil van God kennen. En wat is de wil van God? Alle mensen zalig worden, tot kennis van de waarheid komen. Wat staat in Efeze 1 vers 10? Ja, dat wat in de hemel is, in Christus komt. En wat op de aarde is, in Christus komt, dat weet je. Dan moeten we ook het woord en waarheid recht snijden. Dus dat weet, we zitten nu in het plan van God wat voor de hemel is. Ik ben een lid van het lichaam van Christus. Dus ik ken zijn wil, ja. Ik weet daarvan. En als we kijken in Colossense, nu al wij als plaatselijke gemeente, nou kijk, daar spreken we dan nu even over. Dat vind ik zelf, dat had ik vroeger in een hoofddorp ook op onze, toen hadden wij zo'n papiertje elke zondag. En er stond dan de liturgie, zoals dat woord dan heet. Maar een overzicht van hoe wij de dienst indeelden met, stond, ja, liturgie. Maar dan had ik deze tekst boven staan ook altijd. Colossense 1. Nou, in vers 26 lees je over de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en geslachten. En dan in vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zijn de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dat is de verborgenheid, Christus in ons. En dan, terwijlke wij verkondigen, vermanen een liegelijk mens, dat is vermanen in dit verband waarschuwen, ja. Dat wil zeggen, ieder mens, dat ze de Heere moeten aannemen. Dat is dat mensen zalig worden. En dan leren een iegelijk mens in alle wijsheid te komen met de verborgenheid. Dus dat doe je als gemeente. We gaan de mensen leren in alle wijsheid, opdat wij een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werk en die in mij werkt met kracht. Dus ja, zie je de hier dat staan? Dus die voert de wil van God uit. Dat is gebaseerd op de gezonde leer. Mensen de redding verkondigen, dat is natuurlijk met evangeliseren, persoonlijk en ook als gemeente. Nou, ik weet, dat doen wij niet al te veel, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is eigenlijk een gebrek, maar goed. Maar je hebt ook je persoonlijke leven natuurlijk. En natuurlijk tot kennis van de waarheid brengen. En dat doen wij nu. Nou, dat is... En wij doen het in de vorm zoals we dat nu doen. Ja? De liedjes en de volgorde. Nou... En wat betreft wat ik net zei over dat vermaande iegelijk mens, nou ja, dat is natuurlijk dat mensen het evangelie van verzoening gebracht gaan worden. Met andere woorden, het staat in de wet stond alles zo heel duidelijk beschreven, letter voor regel voor regel voor regel. En nu met dit moeten wij gaan heel veel meer gaan nadenken. Hoe ga ik God dienen? Je moet creatief zijn wat dat betreft. Nou, als we naar Galaten 6 vers 18 gaan zijn, dan zie je in vers B, of ik zeg het niet goed, in vers, dan zijt gij niet onder de wet, ja. Nou, dan zie je dus die begeerlijkheden van het vlees, zie je dan komen. Waar Paulus in Efeze 2 vers 3 over spreekt, ja. Zo zijt gij niet onder de wet, dan krijg je de werken van het vlees, de begeerlijkheden van het vlees, ja. Wat is het resultaat? Nou, dat is dat geen vrucht komt. In gelijkenis met de zaaier, dan spreekt hij daar ook heel mooi over, dat ze ontvangen het woord, maar dan komen er doornen en distelen, en dan wordt het woord weer, wordt het onvruchtbaar, spreekt hij over. Omdat men, dus kijken we hier even naar Marcus, dat is mooi om te zien, Marcus 4 vers 19. Het is een gelijkenis voor Israël, dat weet ik, maar dat principe, als je dat kijkt, 4 vers 19, kijk, en deze zijn, vers 18, deze zijn die in de doornen bezaaid worden. Namelijk degene die het woord horen en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent andere dingen inkomen. Is dat niet heel treffend als je naar om je heen kijkt? Wat ook ons kan overkomen of misschien wel overkomt of waar je misschien al in zit. De zorgvuldigheden van de wereld. Verleiding van een rijkdom. Dat schreef Paulus ook over, hè? Die allen die rijk willen worden. Of daar alleen maar mee bezig zijn. En de dingen van de wereld. Dat zijn de verleidingen, de zorgvuldigheden. En de begeerlijkheden omtrent. Kijk, de andere dingen. Dus er zijn begeerlijkheden te over in ons leventje. Maar wat gebeurt er? Verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Nou, dat is precies wat er gebeurt onder de wet. Misschien denken mensen, of denk jij, van ik draag vrucht voor de Heere, toch? Maar het gaat niet om wat jij denkt ervan. Het gaat erom, hoe ziet de Heere die vrucht? Is dat een vrucht van de Heere die geleid is door de geest? Ja? Is het omdat je denkt, ik moet het doen, want anders word ik gestraft? Of is het... Dat is heel wat anders, een heel andere motivatie. Hè? Of je hebt de motivatie van de liefde, ik doe het voor de Heer omdat ik door zijn liefde gemotiveerd ben om het te doen. Want ik weet, als ik het niet doe, word ik niet gestraft. Dus ik kan ook thuis blijven, ik kan ook niets doen. Nee, dat is dan, heb jij die keuze in het geloof gemaakt, gebaseerd op Gods wil, gemotiveerd door zijn liefde, de gezonde leer, dat je dat gaat doen. Nou... we gaan stoppen, want in vers 19 tot en met 21 in gelaten. Dus de vrucht zien wij in vers 22, zie je het? Daar zie je dus, onder de wet wordt het onvruchtbaar, maar door de geest dan heb je de vrucht. En in vers 18, of 19, 20 en 21, daar gaan we de volgende keer over. Want dan komen we natuurlijk op een tekst die soms moeilijk begrepen wordt. Want dan zegt hij aan het eind dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Ja? Dan wij natuurlijk het koninkrijk beërfd hebben. Maar daar gaan we de volgende keer over hebben. Dus wat belangrijk is om te zien, dat wij niet door de wet ons moeten willen laten leiden. De wet kan je leiden, natuurlijk. Het kan, natuurlijk, alles in je leven kan, je kan je overal in het leven ergens door laten leiden. Je kan je door de krant, door een boek, door literatuur, noem het allemaal maar op, leiden. Maar bij ons is het geestelijke leiding. Maar ook weer niet zodanig dat je denkt, heren, wat wilt u dat ik doe? Ja, dat kan je vragen natuurlijk. Maar ga Gods woord lezen. Recht gesneden. En laat Gods geest in je werken. En overdenk het. En maak dan de keuzes. En dan zal het ook werken in u die gelooft. Vader, wil u danken dat wij uw woord hebben, vader. En ja, het is in de meeste religies is het natuurlijk, of eigenlijk in allemaal, dat ze bepaalde voorschriften hebben. En die werk je allemaal af. En dan is dat het dienen van u, vader. Maar wij dienen u in de geest. En dat wil zeggen dat we ook ons moeten laten leiden door de geest. En als we dat doen, vader, dan zijn wij onder de prediking van het geloof. Onder de prediking van uw genade evangelie. Al 2000 jaar lang, vader, dat de wereld onder uw genade is nog steeds, vader. Dat de toorn niet gekomen is en dat u nog steeds uw toorn inhoudt. De langmoedigheid is er nog steeds, dat iedereen gered kan worden. Dat wij ook daar onze taak in zullen vervullen om dat evangelie, vader, dat we vrijmoedigheid zullen hebben. De tijdig en ontijdig om het aan de mensen bekend te maken, zolang het nog kan, vader. Vader, dank u wel dat u van ons houdt, dat u uw zoon hebt gegeven, dat u een geest hebben, dat we het huis van u zijn, uw tempel. En dat we ook die tempel, vader, naar behoren zullen onderhouden. Dat we ook de dingen zullen doen zoals u in de brief van Paulus hebt geschreven, dat we ons daarnaar zullen richten, vader. En dan zullen we ook merken dat we ook de vrucht zullen krijgen in plaats van de werken van het vlees. Vader, bedankt voor deze dingen in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.